We gaan over naar schriftlezing. En die komt uit Hooglied, Thijs. Toch niet? Oh, jammer. Romeinen 6. Ik denk, we hebben een jonge predikant, die gaat eens eventjes ons uit Hooglied... Nee. Romeinen 6, de verzen 8 tot en met 13. Daar staat, wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een eind te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stelt uzelf niet langer in dienst van de zonden als een werktuig voor het onrecht, maar stelt uzelf in dienst van God. Denkt aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de rechtvaardigheid. Tot zover de schriftlezing.
Goedemorgen. Ik wilde het met jullie vanmorgen hebben over de dwaasheid van het kruis. En dan de vraag, hoe ver gaat dat? Ja, ik weet niet met wat voor verwachtingen u vanmorgen gekomen bent. Of ik misschien een hele slimme, doordachte, nieuwe theorie over een stuk uit het woord zou geven. Dan moet ik u... In die zin teleurstellen dat we het gaan hebben over dwaasheid vanmorgen. En misschien had u gehoopt om iets heel moois, iets oorstrelends te horen vanmorgen. Ook dan moet ik u teleurstellen. Want dit is een onderwerp wat schuurt, wat wrijft, wat ingaat tegen ons eigen ik. Maar misschien haalt u er toch nog wel wat moois uit, maar dat gaan we nog zien. Ik wilde eerst even uw geheugen testen. Ik stond hier ongeveer een jaar geleden. En toen heb ik aan het eind gezegd, laat ik nou, als ik jullie over een jaar vraag of jullie nog weten waar ik het over heb, laat ik nou een voorbeeld geven zodat jullie het beter onthouden. Nou, daar kon je natuurlijk op zeggen dat als ik hier een jaar later sta, dat ik ook daadwerkelijk even ga testen hoe jullie geheugen is. Weten jullie nog, dit was het voorbeeld, een trein. Iemand die heel hard tegen de wind infietst. En een eerste klas coupé. Weet iemand nog waar het over ging een jaar geleden? Dat het plan altijd doorgaat. Niet helemaal. Ja, dat zat er wel in trouwens. Ja, dat was niet de hoofdboodschap, maar... Ik doe het ook wel eens bij de jongeren als we dan doorgaan op een vorig onderwerp. En dan vraag ik altijd, waar ging het over? De vorige keer. Het is altijd een pijnlijk moment, maar... Het ging over de tekst uit Filippenzen waarin staat dat God zowel het willen als het werken in ons bewerkt. En die voorbeelden van die trein, of juist tegen de wind infietsen, of die eerste klas coupé, dat ging erover... Hoe gaan we nou in ons leven te werk met ons geloof? Het is een trein inderdaad waar we in zitten en op welke manier we ook verder het uitwerken in ons leven. Die trein die zal op zijn eindbestemming aankomen. Dat was het deel zeker wat erin zat. Maar het kan ook zijn dat je zoiets hebt van die trein, fiets is gezond, dat is veel beter voor me. Ik wil liever het op eigen kracht proberen. Het was een plaatje van het NK... Tegenwind fietsen, als ik het me goed herinner. Een treffend voorbeeld. Ook als je het op eigen kracht probeert, dan zal God ervoor zorgen dat je er uiteindelijk wel komt. Maar dan bereik je veel minder in je leven. Je komt veel minder ver dan wanneer je in een trein stapt die je makkelijk ergens heen brengt. En die eerste klas coupé, dat was, we kunnen ook het idee hebben van, Helemaal fantastisch. Alles is helemaal klaar. God die zal mij wel een duwtje geven als het nodig is. Ik ga onderuitgezakt zitten en ik wacht totdat God het doet in mijn leven. En ook dat was niet helemaal hoe deze tekst het naar voren bracht. God die het willen en het werken in ons doet. Want dat laat juist zien dat God juist door ons heen werkt. Dat Hij, zoals het eerste punt zegt, onze blik verandert. Zodat we het goede willen doen. En Hij geeft ons vervolgens de kracht om dat ook te doen. En het gaat in die tekst niet om gered te worden. Het is niet dat wij hard aan de slag moeten om uiteindelijk dan iets te verdienen. Daar gaat het niet om. Het gaat om onze redding effectief te maken. Het uit te werken in de praktijk. En zo kan je zien in die tekst en andere teksten dat we tot opbouw van elkaar zijn. En zijn liefde doorgeven om ons heen. Komt het alweer een beetje terug? Een beetje? Ik kwam hier ook op terug omdat er nog een paar vragen blijven hangen als je daar wat langer over nadenkt. Iets waar ik vanmorgen bij stil wilde staan. Je kan je bijvoorbeeld afvragen. Oké, God die geeft ons dus bepaalde dingen waar we naar verlangen, waar we willen, zodat we dat uit kunnen werken. Maar we hebben ook onze eigen verlangens, ons eigen willen, ons eigen drukke leven, plannen, carrièreplannen misschien. Hoe zit dat met elkaar en hoe is die verdeling? Is dat 50-50? Hoe combineer je dat? En ik heb al een aantal keer over schijnbare tegenstellingen gesproken. Maar in de tekst die we net lazen, waar het ook wel een beetje gaat over hoe werk je redding uit in de praktijk, staat ook weer een schijnbare tegenstelling. Er staat, we zijn dood voor de zonde, maar we worstelen nog steeds met onze verleiding. En als het dan gaat om dat we tot opbouw mogen zijn voor elkaar, nou ja, als je dat in de praktijk gaat uitwerken, dan gaat het nog steeds niet altijd vlekkeloos. Want soms heb jij zelf een heel goed idee wat tot opbouw is van een ander, en is die ander het daar niet mee eens. Dat kan op allerlei vlakken zijn, dat kan gewoon één op één, maar het is heel moeilijk om in een grote gemeente dat altijd soepel te laten verlopen. En ik hoef je denk ik geen voorbeelden te noemen, maar ook in ons midden, maar ook dus in andere gemeentes, er geregeld oneenigheid is om wat nou de weg is om te gaan, wat nou de juiste koers is. Of dat mensen andere ideeën hebben dan degene die in een commissie, in een bestuur zitten, of die een bepaalde taak hebben of iets moeten uitleggen uit het woord. Dat zijn ook allemaal dingen, hoe ga je dan daarmee om? Hoe ga je om met oneenigheden? Allemaal vragen die nog niet direct beantwoord zijn door die mooie tekst, dat God het willen en het werken in ons uitwerkt. Die vragen komen dus terug vanmorgen. En ik heb een beetje gesmokkeld. Ik ben altijd voor een 3-punt-spreek, want dat is lekker overzichtelijk, maar het zijn er stiekem 5. Ik wilde het met jullie hebben over vanuit deze tekst. We hebben gelezen dat we zijn gestorven voor of aan de zonde. Wat betekent dat nou precies? En hoe ver gaat dat? En er zijn een aantal teksten uitgelaten, 3 teksten, die ik jullie dan als voorbeeld daarbij mee wil geven. En er staat dat wij leven voor God. Wat betekent dat dan? En hoe ver gaat dat in ons leven? Wat voorbeelden uit Filippenzen? En hier in dit stuk staat ook het bekende, reken jezelf dan dood voor de zonde, maar levend voor God. Dat zijn de 5 punten die ik vandaag met jullie wilde behandelen. Het leek me goed om te beginnen met gebed. Vader, ik wil u danken voor dit moment, dat we hier als gemeente bij elkaar mogen zijn, dat u ons uitroept, naast elkaar neerzet, dat we ons leven met elkaar mogen delen, en op dit moment even mogen nadenken over een stuk uit uw woord. En breng ook dit aan ons hart, Vader. Ook als het soms misschien tegen onszelf ingaat. U bent degene die de woorden geeft, die het uitwerkt in ons hart. En misschien is dat nu, misschien is dat later. U kent de harten van de mensen die hier zitten. De mensen die meeluisteren. En wilt u daar uw weg mee gaan? Dat wil ik u vragen. In Jezus' naam. Amen. Het begint dus met het eerste punt. Wat betekent het dat wij zijn gestorven aan of voor de zonde? En we hebben gelezen, ik heb jullie trouwens uit de NBV-vertaling laten lezen. Misschien bent u meer gewend om deze tekst uit de NBG-vertaling te lezen, maar we lezen ook met de jongeren sinds kort uit de jongere Bijbel, want dat is ook deze vertaling. En het is soms wel eens interessant om te kijken hoe het op een nieuwe, wat begrijpelijkere manier vaak is neergezet. Dus ik wilde dat ook met jullie delen in het lezen van de tekst in die vertaling. Maar we hebben het volgende gelezen. In vers 10, daar stond: Hij, dus Christus, is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde. Maar wat betekent dat dan precies? Dat staat hier nog niet uitgelegd. In ieder geval, het gevolg daarvan zou zijn: laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. En hier zit dus ook dat punt in, hè? We zouden dood zijn voor de zonde, zegt Paulus. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we dat we toch nog worstelen af en toe met verleidingen, met verlangens. Dus dat is niet direct zichtbaar in ons leven. Wat wordt er dan mee bedoeld? En ik heb u vanaf vers 8 laten lezen, maar het is altijd goed om ook naar de context van een stuk te kijken. En ook hierin, als we iets teruggaan, net de versen erboven, dan vinden we eigenlijk al een antwoord. Dus als we even naar vers 6 gaan, dan staat er: We weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaaf van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ja, dus Paulus maakt hier een vergelijking. Als iemand voor de rechter moet komen, als iemand een straf heeft, maar het geval is dat diegene sterft, dan kan die niet meer verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. Dat is iets wat in het normale rechtssysteem bij ons geldt. En hij trekt hier de vergelijking ook met ons. En hij zegt: het gaat erom dat we niet langer een slaaf van de zonde zijn. Nou, dat is een vrij stevige omschrijving. Ik weet niet of u ooit uzelf of iemand anders een slaaf van de zonde op die manier hebt genoemd. Wat betekent dat, hè? Als je een slaaf bent van iemand, dan kan je niet zelf beslissen wat jij moet doen of wat jij mag doen. Maar je bent beperkt, je krijgt wat jouw weg is, dat krijg je voorgeschoteld. Je bent eigenlijk in die zin inderdaad afhankelijk daarvan. Slaaf van de zonde. Als je dus een slaaf van de zonde bent, dan ga je niet alleen maar de weg die jij bedenkt dat goed is, maar je wordt geleid door de zonde. En misschien is dat ook een beetje waar Paulus in hoofdstuk 7 op terugkomt. Als hij zegt: ik weet wat het goede is, doordat de wet dat aan hem heeft verteld. Maar op het moment dat hij dat probeert te doen, hoe meer hij dat probeert te doen, hoe meer hij eigenlijk dat doet wat niet goed is. Daarin zie je misschien wat het betekent om een slaaf van de zonde te zijn. Zelfs als je weet wat goed is, en dat zien we eigenlijk ook in de wereld om ons heen. We weten eigenlijk allemaal wat het goede en het beste is. En toch weten we het als mensheid met elkaar niet op die goede weg te krijgen. Is het niet zo dat er altijd vrede is, dat er iedereen gelijk wordt behandeld. Een slaaf van de zonde. Daarom zijn we gestorven. En het volgende stuk is: wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als je een beetje gaat kijken wat daar eigenlijk staat, dan staat er: is gerechtvaardigd van de zonde. Gerechtvaardigd, dat is een van de vele mooie woorden die beschrijven wat er met ons is gebeurd op het moment dat we tot geloof komen en we gaan bekijken wat het werk van Christus allemaal voor ons heeft gedaan. Hè. Gerechtvaardigd, dat betekent dat we voor God recht zijn, dat we voldoen aan de eisen die hij stelt. En dan gaat het in die zin nog niet eens, als je Romeinen leest, om onze eigen rechtvaardiging, alsof wij zelf goed genoeg zouden zijn, maar om God die ons voor rechtvaardig houdt door wat zijn zoon heeft gedaan. Maar wat kan je hier nou uitzien? Hè? Deze paar versen hiervoor. Je ziet dat Paulus, als hij dit gaat uitleggen, het niet zozeer heeft over dat we nooit meer last zouden hebben van verlangens of verleidingen. Maar hij zegt, wat betekent het nou om te zijn gestorven of gerechtvaardigd aan zonde? We worden niet meer veroordeeld vanwege onze fouten, vanwege onze tekortkomingen. We zijn gerechtvaardigd. In een andere prachtige verse uit de Romeinenbrief zegt hij dan ook inderdaad, dat er niets meer is wat ons kan veroordelen. Dat we vrede hebben met God. En dat deel van het slaaf zijn aan de zonde, namelijk dat dat je voortdurend bezig bent met wat is het goede, wat is niet het goede, wat is het goede om te doen. En dan toch weer erachter komen dat je fouten maakt en daarop worden beoordeeld. Dat is dus een van de aspecten die wegvalt op het moment dat je sterft aan de zonde. Het gaat niet meer om, doe je het goed genoeg, maak je fouten, je wordt er niet meer op afgerekend. We zijn gerechtvaardigd. En dat is dus eigenlijk wel een heel mooi gedeelte aan het sterven aan de zonde. Dat je niet meer voortdurend bezig bent met, doe ik het goede? Of heb ik een fout gemaakt? Ik kan mezelf ook nog wel herinneren dat toen ik daar mee bezig was, jaren geleden, dat ik inderdaad van die moment had dat ik 's avonds naging wat ik allemaal had willen doen die dag, wat ik beter had willen doen en wat er allemaal fout was gegaan. En dat ik dan ging bedenken, oké, morgen ga ik dit anders doen, ga ik dit beter doen, zorg ik dat ik die fout niet meer maak. En eigenlijk was dat een zichzelf herhalend ritueel, want elke dag daarna merk je toch weer dat je dingen hebt fout gedaan en dat het toch weer niet helemaal is gegaan. En op een gegeven moment bedacht ik me, je moet je dus niet focussen op alles wat fout is gegaan, maar je moet bedenken wat God voor jou gedaan heeft en hoe hij jouw leven kan veranderen. Vanuit die kracht leven. Inderdaad, een beetje zoals Frans zei, je kan je op het negatieve focussen. Maar sterven aan de zonde is in die zin dus ook dat we niet meer op het negatieve hoeven te focussen, maar dat is de stap die we hierna gaan bespreken. Dat je mag focussen op leven en op kracht. Ik ga nog een klein beetje verder terug dan de paar versen die ervoor staan. In hoofdstuk 5 in Romeinen, daar gaat het namelijk ook over dood en zonde. En daar zegt Paulus, door één mens is de zonde en de dood in de wereld gekomen. En de dood is doorgegaan tot allen. Waarop allen zondigden. Dus door één fout in het begin, terugverwijzend naar Adam en Eva, is zonde en dood in de wereld gekomen. En dat is doorgegeven aan alle mensen. U bent geboren, u kon er niks aan doen, maar de dood is doorgegaan van mens op mens. We zijn allemaal sterfelijk. En dat is een van de redenen waarom we ons doel missen, waarom we zondigen. En misschien zou je het kunnen omschrijven als beide gebeuren, dat wij zondigen en dat wij doodgaan, doordat we leven in een zwak en sterfelijk lichaam. Ieder mens die heeft een gebrek aan kracht, aan de kracht om te leven en aan de kracht om zonde vrij te leven. En Paulus verwoordt het ook ergens als ieder mens ontbeert, heeft een gebrek aan de heerlijkheid van God. En natuurlijk wat er tegenover staat is dat door één mens voor alle rechtvaardiging en leven is gekomen. Die twee dingen staan dus tegenover elkaar. Maar het is een interessant punt om te kijken dat hoe die combinatie tussen dood en zonde werkt. En dat er ook een gebrek aan kracht in zit. Daar komen we later op terug. Als we nou even verder gaan. Want we hebben nu dus al gevonden dat sterven aan de zonde betekent dat we niet meer gefocust zijn op de zonde die we doen. Dat we daar niet meer een slaaf van zijn. Maar is dat het? Is dat het? Want dat is dus weer zoiets wat meer gaat over hoe kijken we naar onszelf, maar nog niet direct hoe beïnvloedt dat onze praktijk. En hoe ver gaat het? Was een van de vragen die ik heb gesteld aan het begin. Maar de tekst zegt ook meer. Het vers wat we net hebben gelezen, vers 6, daar staat ook, we weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. En dat is eigenlijk wel een interessante. Want Als je, misschien hebt u wel eens een gesprek met een medegelovige en hebt het met hem over wat betekent het nou eigenlijk dat Jezus voor ons gestorven is. Ik weet niet of dat een praatje is wat u vaak maakt als u op een verjaardag bent of zo, maar wie weet. Als dat in ieder geval wel eens voorbij komt, dan is het heel vaak, dan gaat het erover, ja, God is een rechtvaardig God en wij maken fouten en iemand moet daarvoor betalen. Ik of hij. En in mijn plaats is dus Christus gestorven. Dat is hoe heel veel christenen het zouden uitleggen. En op sommige punten klopt dat ook wel, maar deze tekst gaat verder. We lezen hier namelijk dat wij met hem gestorven zijn. Niet hij in onze plaats, maar ik met hem. En dat is een heel groot verschil. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen. Maar als het alleen maar was dat hij in onze plaats was gestorven, dan betekent dat van, ik had misschien een straf kunnen krijgen, het is nu niet zo. Ik kan nu gewoon rustig verder leven zoals ik dat altijd al gedaan heb. Op het moment dat het is, ik ben met hem gestorven, dan betekent dat dat er daadwerkelijk iets in mijn leven is veranderd. Het oude is gestorven, het is weg, daar kan ik niet meer op verder. Het oude leven is voorbij. Het gaat dus eigenlijk veel verder dan puur en alleen maar hij in mijn plaats. Het is ik met hem. En Colossenzen 2 vers 11, die vergelijkt het ook met een besnijdenis. Waarbij we ons eigen vlees afleggen. Nou is dat natuurlijk een beeldspraak. Gebeurt dat gelukkig op die manier niet letterlijk. Maar dat laat wel iets zien van hoe ver het gaat. Je vlees, je oude lichaam, je ik, die wordt bij wijze van een besnijdenis afgelegd en weggedaan. Nog steeds vrij abstract misschien. Dus ik dacht, we gaan nog even verder kijken naar wat het nou betekent dat we ook zelf sterven, ons oude ik. Hoe ver gaat dat? Dus ik had 3 teksten uitgelaten die daar iets over zeggen. Daar wilde ik even met jullie naar kijken om dit punt, hè, wat het nou betekent om te sterven aan de zonde, om te kijken wat dat nou allemaal inhoudt. Galaten 2 vers 20. Daarin lezen we, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter. Niet langer ik, in mij leeft Christus. Dit is redelijk vergelijkbaar met wat we hebben gelezen in Romeinen. Paulus zegt het hier ook. Hij zegt het hier alleen nog sterker in de zin, ik leef wel, ik ben opgestaan met Christus. Alleen niet langer ik, in mij leeft Christus. Dus ook daar is een soort van, is hij zijn ik, zijn ego, is die verloren en in zijn plaats is Christus ook wakker geworden, is hij levend geworden. In hem leeft Christus. Dat gaat best wel ver. Dat het dus in die zin niet meer gaat om het ik, maar om Christus die in mij leeft. En een volgende tekst uitgelaten die zegt, wie nu van Christus Jezus zijn, kruisig het vlees tezamen met de hartstochten en de begeerten. Hier doet Paulus dus iets bij, met hem sterven, met het sterven van onze oude mens, onze oude ik. Wat betekent het nou dat de oude ik is gekruisigd en we wel zijn levend geworden, maar niet langer ik, Christus leeft in mij. Onze hartstochten en onze begeerten, wat we ons vlees zou willen, daar gaat het niet meer om. Het gaat nu om wat God voor ons voor ogen legt, dat hij voor plan voor ons heeft. We zouden dus niet meer onze hartstochten en begeerten achterna lopen. Maar kijken welke weg het is die Christus ons geeft. Dat gaat dus behoorlijk ver. En de laatste tekst uit Galaten die zegt, mogen het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is. Hij zegt hier dus eigenlijk, wat ik ook bereik in mijn leven, wat ik eigenlijk ook doe, laat dat niet hetgene zijn waarop ik mij beroem, maar alleen in het kruis. Kan je je voorstellen dat als iemand je vraagt, ja, wat doe je in je leven, wat is nou het belangrijke wat jij hebt bereikt in je leven, dat dan het enige is waar je mee aankomt, een afzichtelijk kruis waaraan jouw redder is gestorven. Dat hetgene is wat voor jou het belangrijkste is. Dat is toch een bijzonder iets om te bedenken op die manier. En hij zegt er nog iets bij, waardoor de wereld ook voor mij gekruisigd is. Ook weer een mooie abstracte beschrijving, maar daarin kan je ook iets zien van dat het inderdaad niet meer is wat de wereld je te bieden heeft, wat de wereld vindt dat belangrijk is. De wereld is in die zin meegestorven en telt niet meer in dat nieuwe leven wat je hebt. Dat zijn allemaal behoorlijk vergaande teksten die beschrijven wat het betekent om met Christus te sterven. En ik heb het zelf dan ook als volgt samengevat. Waar gaat het om? In Galaten, daar staat, het gaat niet meer om mij, mijn verlangens, mijn prestaties of mijn vooruitzicht op aarde. Al die dingen, dat hoort bij het oude ik en dat is gestorven. Nou, en dat kan je zo praktisch maken als je wil. Als je dus in een situatie bent waarin er oneenigheid is, stel dat dat tussen twee broeders gebeurt. En het is vooral doordat jij met bepaalde dingen moeite hebt, het idee hebt dat het beter is, dan gaat het dus eigenlijk, als je hier heel strikt naar zou kijken, niet om of jij ergens moeite mee hebt, of jij denkt dat iets beter gaat, om wat jij de beste weg ergens voor vindt. Het gaat al in die zin, maar dat gaan we straks ook meer zien als we gaan kijken naar wat het betekent om voor God te leven. Het gaat in die zin niet meer om het ik. En misschien begrijpt u wel, als je kijkt hoe ver dat gaat, en als je nou eens zou bedenken, als ik dit zo ver zou doortrekken in mijn eigen leven, misschien begrijpt u waarom Paulus het kruis een dwaasheid noemt. Waarom Paulus het kruis een strik noemt. En kan je ook voorstellen, hij zegt ergens, Grieken zoeken wijsheid, Joden zoeken tekenen, en wij verkondigden een gekruisigde Christus, een dwaasheid. Grieken die zochten mooie opgebouwde theorieën, welbespraakte mensen die dat hun konden voorleggen, en dan kom je met een kruis waardoor alles niet meer belangrijk is. Joden die zochten mooie tekenen om naar te kijken, iets wat er mooi ritueel uitzag. En het wat ze dan krijgen is een gekruisigde Christus. Het is een dwaasheid inderdaad. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Want laten we eens kijken wat het betekent om te leven voor God. Nu we met Christus ook weer zijn opgestaan, wat betekent dat? We hebben gelezen. En nu hij leeft, Christus, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien, in Christus Jezus levend voor God. En het vers daarna zegt, laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan de begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in de dienst van God. En het vertoont wel enige gelijkenis met wat Paulus later in zijn brief zou schrijven. Dat we onszelf zouden stellen als een levend, heilig, God welgevallig offer. In dienst van God staan. En hij zegt daar ook achter, pas je niet aan de wereld aan, maar vernieuw je denken. En ook dat is een best praktische tip die Paulus hier geeft. En het is ook eigenlijk wel logisch, want als je gewoon zou meegaan met wat de wereld vindt en belangrijk vindt, dan zal je nooit komen tot wat Paulus hier beschrijft. Dan zal je nooit komen tot het wegstrepen van je oude ik en het dienen van God en jezelf geven als een offer. Dat is niet iets wat de wereld nastreeft. Dus het is in die zin een logische tip die hij daarna geeft. Maar laten we nou nog eens iets verder kijken. Wat betekent dat nou? Leven voor God. We hebben even gekeken naar Romeinen 5. En daarin had ik meegegeven de gedachte dat we sterven en zondigen doordat we de levenskracht missen, de heerlijkheid van God ontberen. En wat nou mooi is als je gaat kijken naar wat het betekent dat Christus is opgewekt, dat wij met hem weer levend zijn geworden, dan gaat het ook heel vaak juist over die kracht. We leven en we kunnen het goede doen doordat Hij ons kracht geeft. En daar zien we iets van in Romeinen 8. Paulus die gaat daar schrijven, heeft net vlees en geest tegenover elkaar gezet. En hij gaat nu de oplossing geven van hoe kan je nou in je leven goede werken doen? Hoe werkt het nou? Want als je gewoon kijkt naar de mens en wat hij op eigen kracht bezit, dan komt hij dus niet ver. En hij zegt dan, hij geeft een tweepunts oplossing in de versen 10 en 11. En hij zegt dan als eerste, als Christus in ons is, dan is het lichaam wel dood door de zonde, maar de geest levend vanwege de gerechtigheid. Dus wat zegt hij? Ons lichaam is dood. We hebben een sterfelijk lichaam. We hebben een lichaam wat niet genoeg kracht heeft om uit zichzelf al die goede dingen te doen die wij misschien zelf zouden willen doen, maar ook die God van ons vraagt. Of voor ons heeft klaargelegd. Maar wat zegt hij dan? Onze geest, die wordt levend gemaakt. En dit zou je kunnen uitleggen als onze geest, die wordt vernieuwd op zo'n manier dat we inderdaad het verlangen hebben om het goede te doen, dat we anders naar de wereld om ons heen gaan kijken, dat we op andere dingen gericht zijn. Maar in deze fase, zoals Paulus het nu beschrijft, hebben we dan nog niet het lichaam wat ook daadwerkelijk in staat is om dat te doen wat onze geest dan zou verlangen. Maar de tweede stap is, en als de geest van degene die Jezus uit de dood heeft opgewekt, dat is dus Gods geest, in jullie is, zal hij ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest. Dus dat lichaam wat dood was, wat niet genoeg kracht had om dat te doen wat van ons gevraagd wordt of voor ons is klaargelegd, dat wordt hier door de geest van God levend gemaakt. Dus dat, als het gaat om die kracht die wij zelf missen, ontberen, dan wordt die dus hier gegeven door de geest van God die in ons werkt. En eigenlijk zijn dit de twee stappen waar dus ook de vorige keer over ging. Die vertaling met het mooie woord effectueren, wat jullie verder nooit in het dagelijks leven gebruiken, maar hè, het gaat om het effectief maken. Misschien gebruikt u het trouwens wel, dat is misschien niet zo snel gezegd, maar ik gebruik het in ieder geval niet in mijn dagelijks leven. Effectueert je eigen redding met vrees en siddering, want God is het die zowel het willen als het werken voor zijn welbewagen bewerkt. En dat is dus wat we precies net gelezen hebben. Hè? Het willen, hij verandert onze manier van denken, onze manier van kijken naar de wereld. Hij vernieuwt en verjongt onze geest, zodat we daadwerkelijk het goede willen doen. En vervolgens, door de geest van God, krijgen we ook de kracht om dat daadwerkelijk te doen. En ook dat is dus iets wat God geeft. Deze tekst is dus eigenlijk een samenvatting daarvan. En dat zegt iets over wat het betekent om te leven voor God. Nog steeds kan je vragen, hoe ver gaat het dan eigenlijk? Hè? En daarvan heb ik drie voorbeelden uit Filippenzen. In Filippenzen 1, daar zegt Paulus iets wat wij het misschien moeilijk zouden vinden om het direct na te zeggen. Maar Paulus zegt, want jullie is de genade geschonken niet alleen voor hem in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Paulus noemt het een genade om voor Christus te lijden. Nou, wat betekent dat dan? Daarin zit weer iets van, het gaat niet om wat wij prettig of fijn zouden vinden, maar hij laat ook in andere teksten zien dat dat juist hetgeen is waardoor we Christus leren kennen, waardoor we weten wie God is, wat hij in ons leven doet. Juist in het diepste lijden leren we om hem te gehoorzamen en hoe belangrijk het is om je leven met God te doen. Dus ik hoop dat in die zin we allemaal nog eens op het punt komen dat we ook dit ten volle zouden kunnen zeggen. Dat het een genade is wat God in ons leven doet. Het goede, maar juist ook het lijden. Maar dat laat dus iets zien van wat het kan betekenen om te leven voor God, in zijn dienst te staan en je leven als een offer voor hem te geven. In Filippenzen 2 gaat het over dat wij in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf zouden achten. En dan gaat het voorbeeld daarna ook verder, dat dat dezelfde gezindheid is die Christus had toen hij zichzelf op aarde vernederde en gehoorzaam werd aan God. De ander superieur achter aan jezelf. En dat kan op allerlei situaties uitwerken, maar hè, als je zo'n bepaalde vorm van nederigheid hebt, dan kan het best wel eens helpen in je relaties op alle mensen die je tegenkomt, maar zeker ook in de gemeente. Dan gaat het dus niet meer om dat jouw ideeën altijd de beste zijn, dat jij wil dat de richting is die we moeten gaan, maar dan kan je daar wat afstand van nemen. Dan kan je denken, God die geeft mensen om leiding te geven, God die geeft ideeën erin. En zelfs als dat in mijn ogen niet de beste manier is, de beste weg is, dan kan ik dat toch in die zin zien dat God daar ook een weg in gaat en daar een plan mee heeft. Het helpt je om op die manier wat afstand te nemen van dingen die je misschien anders zouden frustreren of waar je tegenaan zou schoppen. Maar ook dit is dus een vorm van in dienst staan van God, niet je eigen ideeën en verlangens nastreven, maar je in die zin gehoorzaam zijn aan God en onderschik aan hem. Dat kan best ver gaan. Als laatste voorbeeld uit Filippenzen, dan heb je nog dat Paulus zelf zijn eigen carrière schetst en zegt, hij had van alles kunnen bereiken. Hij had een geweldig vooruitzicht. Hij was zijn beste van zijn generatie. Hij was aan het juiste geslacht. Hij had de juiste opleiding gehad. Hij had het heel ver kunnen schoppen en hij zegt, ik heb alles als vuilnis geacht of verbeurd geacht. En waar ging het dan om? Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood, en te komen tot de opstanding van de doden. Nou is dit niet een voorbeeld waarbij dan het idee is dat we allemaal onze aardse carrière overhoop gooien en allemaal als Paulus gaan rondreizen. Want Paulus had daar natuurlijk een roeping voor gekregen. Dus dat hoeft niet. Maar wat laat dit zien? Ook dit laat zien dat het dus niet gaat wat wij zelf als carrière het mooiste zouden vinden in ons leven. Maar als God een roeping heeft, een plaats voor ons heeft, of als je een weg achterna gaat waardoor het niet mogelijk is om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, gemeenschap van zijn lijden gelijkvormig wordt aan zijn dood. Want dat had Paulus. De weg die hij ging, die was juist om de gemeente te bestrijden. Dan zou je dat dus in die zin onderschikkend aan God als afval moeten beschouwen en kijken welke richting God dan met je gaat. Ook dat laat dus zien dat het heel ingrijpend kan zijn om te leven voor God. Dat kan heel ver gaan. En ik moest hier nog aan denken. Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar ik weet nog dat Andries ooit een preek had waarin hij het verhaal vertelde dat hij over een dijk aan het fietsen was. Was Kees dat? Ik kan me nog herinneren dat Kees een preek hield, over de dijk reed, naar een prachtig huis aan het kijken was. En hij zat te fantaseren hoe mooi het was dat hij daar woonde. En dat hij op een gegeven moment vol tegen een blok beton reed. En op die manier weer door God op zijn plaats werd gezet. En daar moest ik aan denken bij dat laatste voorbeeld. Van in leven voor God kan inderdaad soms betekenen dat iets wat wij zelf heel mooi zouden vinden, een carrière of een doel wat wij zelf zouden nastreven, dat dat uiteindelijk niet de weg is die God gaat. Dat hij je even met je beide benen weer op de grond moet zetten. Daar moest ik even aan denken. Als we nou gaan kijken, we hebben voorbeelden uit Galaten en Filippenzen gehad. Hoe ver gaat het dat ons oude ik sterft en we leven voor God? We hebben gezien dat het niet meer gaat om mij, om mijn verlangens, om mijn prestaties, om mijn vooruitzicht op aarde. En we hebben in Filippenzen gezien dat we daarom de ander hoger kunnen achten. Daarom we niet op onze eigen carrière richten, maar op hem. En dat die houding mogelijk lijden met zich meebrengt. Maar dat is dan wel genade. En in die zin, als we met hem sterven en opstaan, verandert er dus heel veel in ons leven. Dat gaat veel verder dan hij in mijn plaats. We zien, het gaat niet meer om mij, maar om hem. Het gaat niet meer om mijn verlangens, maar om wat zijn wil en plan is. Het gaat niet meer om mijn vooruitzicht op aarde, maar om de toekomst die hij ons voor ogen houdt. dwaasheid, zouden anderen zeggen. En om dit nog heel even als laatste op een goede plek te laten landen. Je zou je kunnen afvragen, al die radicale dingen die Paulus ons voorhoudt, kan het dan op geen enkele manier samengaan met onze eigen plannen, met onze eigen ideeën, met onze eigen verlangens? Moet dat altijd zo lijnrecht tegenover elkaar staan? Moet het altijd lijken alsof we dat met tegenzin moeten gaan doen? Dat zou toch vervelend zijn. Dan kom ik weer terug op deze tekst. Want hierin laat Paulus juist zien dat als we geloven, dat God in ons gaat werken. Dat hij onze blik verandert. Dat langzaam wat wij willen is wat hij voor ons heeft klaargelegd. Dat wat wij werken en uitwerken met onze handen, dat is wat God uiteindelijk aan goede dingen voor ons heeft klaargelegd. En dan, dat is dus zo, dat als we gaan geloven en de geest in ons werkt en die vrucht gaat groeien, dat die twee wegen langzaam bij elkaar komen. Het hoeft dus niet altijd lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het hoeft niet altijd te zijn dat we alles overhoop gooien, zoals Paulus, op het moment dat we gaan geloven. Soms kan dat goed zijn, maar veel vaker is het juist dat we langzaam maar zeker God leren kennen, hem in steeds meer gebieden in ons leven toelaten en dat op steeds meer gebieden uitwerken. En dan blijken dat die twee dingen langzaam samenkomen. En je zou dus kunnen zeggen, het is juist dat God door ons heen gaat werken. En dan zegt Paulus, reken jezelf dood voor de zonde, maar levend voor God. En waar gaat dat dan over? Hier kan je nog een paar punten uithalen. Je zou kunnen zeggen, hoe ga je dit nu, alles wat we hebben gehoord vanmorgen, hoe ga je dat nou uitwerken in je leven? Hier kan je eigenlijk dus zien dat het een bewustwordingsproces gaat. Dit is dus ook weer niet zoiets waarbij je dus wegloopt en denkt, laat ik dit eens even lekker hard op eigen kracht gaan proberen. Juist niet, het is een bewustwordingsproces. Reken jezelf dood voor de zonde, maar levend voor God. Want ook als we hier weer weg zouden gaan, zullen we tegenkomen dat we verlangens en begeerten hebben. Dat iets is waar we mee blijven worstelen. Maar hoe meer je beseft wat God gedaan heeft, hoe meer je ziet wat er veranderd is, hoe minder je met je oude leven bezig zal gaan. Hoe meer die vrucht van de geest in je gaat groeien. Het is een bewustwordingsproces. Het is iets wat langzaam maar zeker in ons leven plaatsvindt. En dus zeker niet iets wat je direct kan verwachten dat het al helemaal zo gaat. En we hebben gezien, God bewerkt het willen en het werk in ons. En hij laat het als een vrucht door de geest groeien. Zelfs zou je kunnen zeggen dat we dat bewustwordingsproces krijgen, dat we steeds meer gaan zien wat het allemaal voor ons veranderd heeft, wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat is iets wat hij geeft. En je zou dus kunnen zeggen, dat is ook iets waar we dus voor mogen bidden. Amen.